De Nederlandse zegswijs luidt: elke ketter heeft zijn letter. En in wat eenvoudige Nederlands, voor elke dwaalleer kun je wel één tekst vinden. Let op, heeft zijn letter, die ene tekst. Het zal u gedacht zijn wat voor leringen er al gebaseerd zijn geworden op maar één tekst. Ik ben altijd geneigd dat, ook als zou het Bijbelse waarheid zijn, en er is maar die ene tekst, om die ene tekst dan maar te vergeten, om te zien of er niet een stel anderen zijn die dan hetzelfde zeggen, want die ene tekst, dat maakt het altijd toch wat twijfelachtiger. Het is niet zo moeilijk om één tekst verkeerd te lezen, vooral als we die ene tekst halen uit het verband waarin het staat, en daarvan loskoppelen. Ik zeg altijd, als je een tekst op een tegeltje zet, kan het van alles betekenen ineens. Hè? Zolang het in de Bijbel staat, krijgt het wat meer gewicht, omdat het deel uitmaakt van een gehele constructie. Van het geheel van de schrift namelijk. Kijk, als men mij vraagt, dat gebeurt niet zo vaak meer, maar in het verleden wat vaker. Als men mij vraagt, wat is nou het bijzondere van jullie doen en laten, van wat jullie leren, dan wel van jullie methode van bijbeluitleg of bijbelstudie, dan heb ik altijd maar één antwoord. Wij lezen zoveel mogelijk heel de schrift. Heel de Bijbel. Dat wil zeggen, geen stokpaardjes, geen hobby's, niet iets specifieks. Ik zou ook niks specifieks weten trouwens. Kenmerkend, en dat is echt waar, kenmerkend is dat we zonder enige aarzeling schrift met schrift vergelijken en van de laatste, van het laatste Bijbelboek naar het eerste gaan, hetgeen trouwens zeer voor de hand ligt, maar naar willekeurig welk ander Bijbelboek, om te zien dat daar hetzelfde geleerd wordt. Dat het allemaal één geheel is op de wijze die Petrus ons formuleert in de tweede Petrusbrief, in die beroemde tekst 2 Petrus 1 vers 19... 2 Petrus 1 vers 19, de apostel zegt eerst in vers 16, wij zijn geen. Nou, eigenlijk zegt hij, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En u weet, kunstig verdicht wil zeggen dat het literair volkomen verantwoord is en dat ook de literaire klompen dat goed verdragen. Want ik ken iemand die heeft literaire klompen, dus die noem ik dan maar even. Dat is literair verantwoord en waarschijnlijk ook cultureel en filosofisch verantwoord, maar het zijn wel fabelen. Dat is een plechtig woord voor sprookjes. Maar sprookjes zijn voor kinderen, als het voor ouderen is, dan heten het fabelen. Dan zijn ze ook meteen op rijm en krijgen ze weer een hoog literair gehalte, enzovoort. Kortom, een geweldig mooie vorm, dat heet dan ook kunst, maar inhoudelijk deugt het niet. Dat vind ik trouwens sowieso het probleem van de tegenwoordige kunst, maar dat maar terzijde. Want daar hoeven we het niet over te hebben. Maar u weet dat heel wat leringen verkondigd worden die keurig verpakt zijn, maar blijkt niks in te houden. En Petrus zegt, nou, wij hebben daar niks mee. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Toen we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit toen we met hem op de heilige berg waren. Want dat staat er dan vervolgens. En toen zij gehoord hebben die stem, deze is mijn geliefde zoon, vers 17, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat wil zeggen, er komt geen kunstig verdichte filosofie aan te pas. Ze hebben gewoon de Heer in verheerlijkte gedaante gezien en dat is dan dat. En of je dat dan uit kunt leggen, verklaren kunt, doet weinig ter zake. En of je dat op literair verantwoorde wijze kunt doen, doet ook weinig ter zake. Met alle respect voor literatuur in het algemeen en de christelijke literatuur in het bijzonder, want die heb ik, kan ik rustig zeggen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de wezenlijke inhoud. En Petrus zegt, zo simpel is het. Hij zegt, we hebben het gezien, dus daarmee uit. We hebben de opgewekte gezien. We hebben een verheerlijkte Jezus gezien. En daarna zegt hij, vers 19, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En onder profetisch woord niet zozeer te verstaan het toekomstvoorspellende woord of zoiets, maar gewoon wat het werkelijk betekent. Het profetisch woord is woord dat van Gods wegen gesproken, dan wel gedicteerd, soms zelfs geschreven, geworden is. Laat u ook tot u doordringen. Hè? Ik bedoel dit, als wij leren in de Bijbel over dingen uit het verleden, over de geschiedenis van Israël die hun overkomen is, ons tot voorbeeld en dat soort dingen meer. En als we leren over, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, dan gaat het over het verleden. Maar het is wel profetisch woord, omdat van Gods wegen ons deze dingen geopenbaard worden. Niet alleen voor de toekomst, maar ook het verleden. Profeteren is niet maar toekomst voorspellen. Profeteren is het woord van God rechtstreeks ontvangen en doorgeven. Ik bedoel, zonder de Bijbel, hè? Voor alle duidelijkheid. De gave van profetie is er een waarbij de profeet rechtstreeks van God een boodschap ontvangt die hij op een of andere wijze moet doorgeven of opschrijven of wat het maar is. Hè? Dat is profetie in de enige echte Bijbelse betekenis van de term. En Petrus zegt, wij hebben het profetisch woord en daarmee duidt hij dus maar niet op die delen van de Bijbel die spreken over wat nu nog toekomst is, maar hij spreekt over heel de Bijbel uiteraard. Wij hebben het profetisch woord. Een profetisch woord, het woord van God namelijk, dat zeer vast is. Dat hoor je ook wel eens anders, denk ik. Petrus heeft daar trouwens ook nog later commentaar op in deze brief. Die zegt, ja, als het niet zeer vast is, dan komt dat omdat men eerst het woord verdraait en het dan niet meer begrijpt. Dat is wat men vandaag doet, hè. Men meent te weten wat de Bijbel zegt en begrijpt dan niet wat de Bijbel zegt. Maar dat komt omdat men niet weet wat de Bijbel echt zegt. Hè? Zo werkt dat toch? Er is niks moeilijks aan. Wat las ik nou van de week? Oh ja, er was weer iets ernstigs gebeurd in Amerika en toen was weer de vraag, maar waarom heeft God het dan niet verhinderd? En een van de antwoorden die ik gelezen heb in de krant was uit een interview met Anne Graham, de dochter van Billy Graham. En die zei, die schijnt gezegd te hebben, ik heb het niet gehoord, maar die schijnt gezegd te hebben, voor CNN of zo, die schijnt gezegd te hebben, nou ja, we hebben God weggestuurd uit onze samenleving, we hebben God weggestuurd uit onze scholen, we hebben God weggestuurd uit onze kerken, enzovoort, we willen met hem niks meer van doen hebben. Dus waarom denkt u dat God er niks aan gedaan heeft? Zijn antwoord zou geweest zijn, ik ben immers bij jullie niet meer welkom. Of dat nou een goed antwoord is, het is wel waar natuurlijk. Alleen het is niet van de laatste tijd. Niet echt tenminste. Zonder wat te willen zeggen over de situatie in de Verenigde Staten van Amerika. De officiële Bijbelse situatie is inderdaad dat God de wereld heeft losgelaten. Dat staat er ook zwart op wit. Daar hoef je niet van te schrikken. Dat is zo. Dat is al 2000 jaar ongeveer zo. Enzovoorts. Dus de vraag naar waarom staat God daartoe, is gewoon omdat de wereld al zodanig helemaal lang heeft losgelaten. En voor wat gelovigen betreft, het leven is Christus en het sterven is gewin, dus waar hebben we het over? Ik heb er niet zoveel moeite mee. Ja, als mens. We willen dat de Heer voor ons als mens een beetje zorgt. Maar wat de Bijbel ons leert, wat het woord van God, dat profetisch woord ons leert, is dat de Heer ons daar nou juist van wil verlossen, van die mensen, van die oude mensen, en ons in plaats daarvan eeuwig leven wil geven. En dat is veel belangrijker uiteraard. Hè? Maar goed, terug naar dit onderwerp. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Tegenwoordig hoor je, daar heb je hem ook weer met die Bijbel. Nee, dat herinner ik me wel. Laatst nog over wie ging het. Oh, dat mag ik niet zeggen over wie het ging. Over de roeper ging het. Over de roeper. Dat moet een zagrijnige oude man zijn, want hij komt altijd maar met die Bijbel aanzetten. Schreef een christelijke journalist daarover. Dat breekt toch ook je klomp. En niet alleen je literaire. Maar vooruit, laat maar zitten. Men doet wel, indien gij daarop acht hebt, als op een licht, want dat profetisch woord is een licht dat schijnt in een duistere plaats. En die duistere plaats is niet Amsterdam of wat het maar wezen mocht ook alweer. Die duistere plaats staat bij wat het is, dat is ons hart. Staat er ook achter, hè? Gij doet wel indien gij daarop acht hebt, als op een licht, profetisch woord is een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag, dat is licht, aanbreken, of aanlichten staat er zelfs, staat er dubbel dan, hè, en de morgenster, dus weer licht, opga in uw harten. Dat is die duistere plaats. En niet zozeer vanwege de zonde, hoewel dat een gangbare verklaring is altijd, maar het is vanwege onwetendheid. Het hart is duister, want er is geen licht, er is geen wijsheid. Wij weten niets. Wij zijn van gisteren, zegt de Bijbel, en wij weten niets. Wij allemaal. En als we wat weten willen, dan kan dat doordat de Heer met zijn licht wil schijnen in onze harten. Dat is de 2 Korinthebrief hoofdstuk 4, waar die woorden weer staan. Maar ja, ik kan ze niet allemaal tegelijk bespreken. Maar waar het om gaat, is dat we hebben dat profetisch woord. En ik vestig uw aandacht op dat er niet staat, vers 19, we hebben de profetische woorden, zodat we altijd nog zelf kunnen uitzoeken welke wel profetisch zijn en welke niet, en welke wel van God zijn en welke niet, enzovoorts. Maar we hebben het profetisch woord, de Bijbel als één geheel, de Bijbel als één boek. Maar ja, u neemt een concordantie, nee, u neemt een encyclopie, zo heet zo'n ding, hè. Encyclopedie, een veel moeilijk woord. Encyclopie, zeg ik altijd. Je neemt een encyclopie, zoek je het woord Bijbel op en dan staat er, Bijbel is een verzameling boeken. En dan word je meteen al op het verkeerde been gezet. Wat wel waar is, in zekere zin, maar je wordt op het verkeerde been gezet. Het is een verzameling boeken. 66 zegt men. Omdat men niet eens goed kan tellen, want het zijn er 70, maar vooruit. Maar beter is, het is één boek. Dat God er wat lang over gedaan heeft om het te schrijven. Wel, in het licht van de eeuwigheid, en hij is de eeuwige, valt dat heus wel mee. Een paar duizend jaar is niks. Toch? En in die tijd heeft hij ons die woorden nagelaten. Als één geheel, als één boek. En dus heet het in de Bijbel gewoon de schrift. En niet alleen hier. Het woord. We hebben het profetisch woord. De Bijbel als één geheel. Dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. En daarna vers 20, dit eerst wetende, dus regel 1 bij het lezen dan wel verklaren van de Bijbel. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift, want de schrift kent meerdere profetieën, inderdaad. Het is bij tijden en gelegenheden dat de Heer sprak en een profeet zond. Enzovoort. Wij kennen dus profetieën, meervoud, maar ze maken allemaal deel uit van dat ene profetische woord. Het zijn onderdelen daarvan. Wij noemen dat, in gewoon Nederlands noemen we dat dan hoofdstukken, weet je wel. Boeken die onderverdeeld worden in hoofdstukken. En in de Bijbel is dat onderverdeeld in wat wij dan Bijbelboeken noemen, maar vooruit. Maar er staat dit eerst wetende dat geen enkele profetie van de schrift enkelvoud is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen dat geen profetie of geen Bijbelboek in zichzelf verklaard kan worden. Dat maakt meteen een einde aan de gangbare zogenaamde Bijbelse theologie, want die verdeelt eerst de Bijbel in boeken en heeft het dan over de theologie van Jacobus en de theologie van Paulus en de theologie van Johannes en de theologie van Amos enzovoorts. En dan zegt men, joh, de een dacht daar toch heel anders over dan de ander. Het is kennelijk een sprake van ontwikkeling in de loop der tijden en dat het godsbeeld van de diverse Bijbelschrijvers in de loop der tijden verandert. Wat een onzin. Ieder schrijft daarover voor wat aan de orde komt, voor wat op dat moment belangrijk is, enzovoorts. Maar men zou het eerst bij elkaar optellen om tot een geheel te komen, want het is maar één boek. En dat kan heel goed, want er is echt niks strijders tussen de theologie van Amos en Johannes en Jacobus en Paulus en Petrus en wie heb ik maar genoemd. Ik kom het tenminste nooit tegen. Nooit problemen mee. Zie? En wat de een niet vertelt, vertelt de ander wel. Zo werkt het. En dus, geen profetie is van eigen uitlegging, want de profetie, let op het hardnekkige enkelvoud, hè? Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, eens mensen, door de wil van een mens, maar de heilige mensen, meervoud, de heilige mensen Gods, mannen Gods, zou eigenlijk de betere vertaling zijn. Want ja, in het Oude Testament vertaalt men ook altijd met man Gods, hè? De man Gods, de profeet. De mannen Gods, de mensen Gods. Door de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. Dat wil zeggen, er is maar één auteur van heel de Bijbel, van heel de schrift. Daarom rekenen we de Bijbel ook als één boek. Namelijk die auteur is, volgens deze uitdrukking, de Heilige Geest. En daarom lezen we de Bijbel als één geheel en hebben niet de minste aarzeling om te doen wat de Bijbel trouwens zelf ook doet, links en rechts citeren. Dat wil zeggen, waar het ook vandaan komt, in welke tijd ook geschreven, liggen die schriftgedeelten naast elkaar. Ik weet wel dat God niet altijd dezelfde dingen doet in dezelfde tijden en dat er hier en daar onderscheid gemaakt moet worden, maar het onderscheid maakt de Bijbel zelf wel, dat merk je wel. Maar men zal dus doen wat Petrus hier zegt, de Bijbel als één geheel beschouwen, omdat er nou eenmaal maar één schrijver is die ons één boek in de praktijk heeft nagelaten. Dat dat in delen verschenen is, ja, dat is ook, dat is al oud verschijnsel dus, maar we kennen het in onze tijd ook, hè. Verschijnt in zoveel, nou tegenwoordig niet zoveel meer, maar enige decennia geleden wel. Hè, grote boeken werden uitgegeven in zulke kleine deeltjes, die kon je dan in zo'n ringband steken. Zoals Keesings Historisch Archief, dan wel het Openbaar Kunstbezit. En wat het nog maar weer was, dan had je nog van die encyclopedieën, hoe ze maar heten, want ik ben het nou kwijt, al die namen enzovoort. Dat gaat dan in één band, dat komt in afleveringen, zal ik maar zeggen. Er is niks bijzonders aan hoor. En zo is het met de Bijbel ook, komt in afleveringen. Maar is al bijna 2000 jaar geleden voltooid. Het boek is afgesloten, komt er niks meer bij. Daarom kennen wij in onze dagen ook de gave van profetie niet meer. En omdat er toch behoefte aan schijnt te zijn, heeft men het woord profetie een andere inhoud gegeven dan de Bijbelse. En dan kan je ineens weer profeten hebben. Wat toch een plechtige titel is, hè? Ik ben één profeet. Maar goed. Automatisch krijg je dan een valse profeet uit het volgende vers, 2 vers 1. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is over deze kwestie. Namelijk dat men de Bijbel als één geheel zou beschouwen. En dat betekent automatisch ook dat men niet het recht heeft om er een deel uit te halen voor zichzelf. Want bovendien, in de praktijk doet men dan natuurlijk het tegenovergestelde. In werkelijkheid laat men dat deel voor zichzelf gewoon staan en de rest haalt men eruit. Heb je dit nog? Ik kan het niet voordoen. Ik ben veel te zuinig op mijn Bijbel. Dingen slijten nogal hard in de praktijk, dus vooruit, hè. Maar het is wat gebeurt. Men haalt er iets uit en de rest laat men buiten beschouwing. Maar het deel dat men eruit haalt en op zichzelf van toepassing brengt enzovoort, dat is dan automatisch beperkt geworden. Gematigd. Kent u die uitdrukking? Gematigd. In een tolerante, zo niet onverschillige maatschappij waarin wij leven, wordt je geacht gematigd te zijn. Beperkt, weet je wel, vooral niet te radicaal. Iets uit de Bijbel is goed, maar alles uit de Bijbel, ja, dat gaat toch wat te ver. Veel te ver. Ik herinner me nog, toen ik een redelijk goede plan had, jaren geleden, dat iemand zei, ja, Bijbelstudie, dat is wel goed, maar het moet wel op gereformeerde grondslag. Ik heb geen idee wat dat voor een ding is, dus ja, ik kon me daar ook weinig aan gelegen laten liggen dus. Maar de grondslag, dat is een fundament, moest beperkt worden. En de Bijbel is dan niet meer grondslag, maar de Bijbel moet uitgelegd worden op een andere grondslag. Terwijl de Bijbel zegt, er kan niemand anders een andere grondslag leggen dan er al gelegd is. Hè? Of het moest ook nog, heb ik nog zwart op wit bewaard, het moest wel binnen de drie formulieren van enigheid. Ik zoek er naar die drie formulieren, ik heb ze niet kunnen vinden. Maar ik heb ook niet hard gezocht hoor, overigens. Ik ken ze niet en ik heb er ook nooit behoefte aan gehad. We hebben een Bijbel. En heel de Bijbel. Heel dat woord van God. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Vandaar dat ik begon met elke ketter heeft zijn letter. Dat wil zeggen, men wil een bepaalde leer hebben, neemt daar een bepaalde tekst voor. Of andersom, men neemt één tekst, vindt men meer dan voldoende en bouwt daar een eigen filosofie op. Tot meerdere eer en glorie van zichzelf uiteraard. Kijk eens hoe intelligent ik ben dat ik dat kan. En dat soort dingen meer. Want zo werkt dat in de praktijk. Men is er dan trots op dat men dat ook nog kan. Maar het hele punt is, men zou het niet doen. Wij hebben trouwens een veel breder fundament. Eentje van 1200 bladzijden zo ongeveer. Heel de schrift namelijk. En die kent u toch, hè? U kent toch de geschiedenis van de Emmausgangers? Langzamerhand, toch, hè? Hoe we toch niet meer uitgebreid bij stil te staan in Lucas, wat het maar was, Lucas 24. Daar komen we twee Emmausgangers tegen. Emmausgangers, of hoe je dat maar uitspreekt. We weten tot vandaag nog niet met zekerheid waar Emmaus eigenlijk lag. En dat is maar goed ook, want we hoeven er niet naartoe. En die twee Emmausgangers hoefden ook niet naar Emmaus toe. Als ze heel de schrift gekend hadden, zouden ze ook niet in hun hoofd hebben gehaald om naar Emmaus toe te gaan, toch? Want wat er staat, is dat ze onderweg waren van Jeruzalem naar Emmaus. Dat was 60 stadien van Jeruzalem, dus daar zoekt men dat dan en kan het niet vinden. Ik vind het niet zo erg dat men het niet vinden kan, want u weet hoe het ging. Zij spraken over... De Heer Jezus was ineens bij hen, maar zij herkenden hem niet. Hij was blijkbaar opgestaan. En die vroeg aan die twee Emmausgangers van... wat is dat eigenlijk? Wat zijn jullie? Wat redenen zijn dit, vers 17? Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? Hij kwam erbij en zei, waar hebben jullie het over en waarom ziet gij zo droevig? En toen gaf Cleopas antwoord en... Zij, zijt gij een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En de Heer zei, welke dan? En zij zeiden, vers 19, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Dat staat letterlijk in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. Jezus, de Nazarener, een man godskrachtig in werken en woorden. Precies hetzelfde. Er is niks mee mis, dat is, was zo. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruist hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Enzovoort. Het is de derde dag, moet je je voorstellen. Moet je eens een concordantie nemen en proberen na te zoeken waarin de schrift gesproken wordt over de derde dag. En wat er na twee dagen en op de derde dag dan zoal zou gebeuren. Maar dat wisten ze niet, blijkbaar. Nee, misschien hadden ze geen concordantie, dat zou kunnen. Maar er ontgaat je toch een boel hoor, die derde dag altijd. Hè? Nou goed, we zullen het er niet verder over hebben. Hier ook de derde dag. En u weet wat het was, de dag van de opstanding van Christus. Maar goed. En hij, de Heer, zei tot hen in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Als je verstandig bent, geloof je. Niet alleen wat de profeten gesproken hebben, maar met nadruk... Al hetgeen de profeten gesproken hebben, let goed op. Niet maar een beetje. Als ze geloofden dat er al hetgeen de profeten gesproken hebben, dan zouden ze op deze derde dag zeker Jeruzalem niet verlaten hebben. Dan waren ze 's morgens vroeg netjes naar het graf gegaan. Of zo. Want vandaag moet het gebeuren. Of zeg ik nou iets voorbarigs? Dat is toch waar het over gaat? Hij zou opstaan ten derde dagen. Hoe openlijk de Heer het gezegd heeft, weet ik niet, maar hij heeft het tevoren aangekondigd. Toch? Lees het maar na bij de evangelisten. En de Heer zegt dus, onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat is tot in onze dagen nog steeds het probleem, juist onder gelovigen, want je kan dit moeilijk ongelovigen noemen, deze mensen. Ze geloofden dat Jezus degene was die Israël verlossen zou, enzovoorts. En dat die man Gods was, Nazarene, profeet en wat het maar was. Er was niks mee mis, dat klopte. Maar ze kenden maar een deel van de schrift. Zie? En niet alles. En let op die onze overpriesters en oversten. Zodat je maar weer ziet dat je van overpriesters en oversten over het algemeen weinig goeds te verwachten hebt. Want die hadden die mensen moeten inleiden in heel de waarheid, in heel de schriften, maar die ze zelf ook niet kenden. En in plaats daarvan, zij hebben hem gedood. En precies het tegenovergestelde van wat eigenlijk hun verantwoordelijkheid was enzovoorts. Nou goed, meer lelijks wil ik er niet van zeggen. Dat doet de Bijbel zelf wel, ook in het Oude Testament al, hè. Want die overpriesters, die oversten van het volk, die oudsten van het volk, worden verantwoordelijk gesteld voor het ongeloof van het volk en daarmee voor de ondergang van de natie als zodanig. Echt? Uitgebreid? En dus het Nieuwe Testament nog steeds zo. Hoe dat ook zij, de uitspraak van de Heer is duidelijk genoeg, want in vers 25 lezen we over om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben en daarna vers 27, en begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten, daar heb je hem nog een keer, legde hij hun uit in al de schriften, dat is drie keer, hetgeen van hem geschreven was. Dat wil zeggen, ze werden bijgespijkerd, om zo te zeggen, en pas daarna begrepen zij wie hij was. Maar goed, we kennen die geschiedenis, dus dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar het gaat om de essentie van het verhaal. Zij kenden niet heel de schriften. Wij weten dat ook zeker, want je bent hier in Lucas 24. En na 24 hoofdstukken had je dat toch wel door moeten hebben. Dat men de schriften inderdaad niet kent, zal ik u eens wat voorhouden daaruit. In Matthäus bijvoorbeeld, eerst in Matthäus 21... waar de Heer tot zijn tijdgenoten zegt in vers 42, hebt gij nooit gelezen in de schriften, dubbele punt, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks van de Heer, is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou, misschien hadden ze het wel gelezen, maar blijkbaar niet geloofd. Later staat er, dat is in vers 45 ongeveer, dat die overpriesters en fariseeën tot welke hij hier sprak, dat die begrepen dat het over hen ging. Bovendien, wat valt eraan te begrijpen? De bouwlieden in het Hebreeuws van Psalm 118, waaruit geciteerd werd, dat zijn de zonen, want dat woord wordt daar gebruikt, en die leidslieden van het volk zouden heel goed moeten weten wie dat zijn. Zij namelijk, het volk, maar zij zouden de steen verwerpen. Was tevoren aangekondigd. En daarmee waren ze gewaarschuwd. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar als dan toch al in de schrift staat, hoe is er dan aan te ontkomen? Als het voorzegd is, de Heer heeft het voorzegd, dan gebeurt het toch zo. Ze zeggen, ja, maar het individu had zich daaraan kunnen onttrekken. En wij kennen er minstens twee van het Sanhedrin die er niet aan meegedaan hebben. Toch? Nico, Demus. En die andere was Jozef van Arimathea. Dat is wel een minderheid, dat maakt verder niet uit, maar voor hen zelf maakt het wel wat uit. En ik verzin het niet, want dit is gewoon wat Peter zei later op de Pinksterdag in de eerste openlijke prediking van het evangelie. Hij zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dus wat zei hij? Hij zei alleen maar, Kom maar uit. Wie zei dat? Heel goed, zuster. Die bedoelde ik, ja. Hij zei, word behouden van dit verkeerd geslacht. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende, enzovoort. Je hoeft er niet aan mee te doen. En dat tevoren gezegd is dat het Joodse volk als zodanig ongelovig zou zijn, dat is waar, maar een Jood kon afstand nemen van zijn volk, zoals wij Nederlanders ons paspoort kunnen opgeven. Het zou tamelijk dom zijn, maar vooruit. Maar, hè? Maar dat kan. Je kunt er afstand van nemen. Tot vandaag ligt dat nog steeds moeilijk. Maar het is wel bijbels. Zie? En in het Oude Testament wordt het ons geïllustreerd, want hun lieden zijn deze dingen overkomen ons tot voorbeeld. Dus het volk was weer eens een keer aan het murmureren geweest. En wat was toen de boodschap aan Mozes van de Heer? De Heer zei tot Mozes, zet die tabernakel maar buiten de legerplaats. Hij zegt, en roep dan het volk maar op wie de Heer wil dienen. Dan kunnen ze buiten de legerplaats tot mij verzamelen. En dat is wat gebeurde. Maar dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Zie? Men kan uitgaan buiten de legerplaats. En zo wordt de term dus letterlijk geciteerd in Hebreeën 13. Zie? Maar ze kenden het niet, wisten niet. Nou ja, wisten niet. Ze geloofden niet, want zo werkt dat. Zie? Hebt gij niet gelezen? Ja, wist, hadden ze wel gelezen, maar het was niet tot hun doorgedrongen. Ze waren traag van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hadden. En zo verder. Zij geloofden in de Messias die zou komen om het Joodse volk te verlossen van zijn vijanden. En nog terecht ook, maar al de rest wat over hem geschreven staat, niet. En in het christendom is het ongeveer andersom, als ik nou toch aan het generaliseren ben. In een beetje evangelisch christendom gelooft men dan nog net dat de Heer gestorven is voor onze zonde, sindsdien ten hemel is gevaren, maar het idee dat hij weer zal komen om alsnog Israël te verlossen van de vijand en zijn koninkrijk op aarde op te richten en de troon van David in Jeruzalem te herstellen, ja, dan moet je toch dringend naar een dokter, hoor. En word je bovendien de kerk uitgegooid. Ja, of dat nog zo is, weet ik niet, want ja, er zijn er al zo weinig nog in die kerk, dus men loopt niet meer zo hard om ze eruit te gooien. Maar tot voor betrekkelijk kort werd je er gewoon uitgegooid als je geloofde in een duizendjarig rijk of zoiets. Dan ging je eruit. En als je de euvele moed had om je op bijbelse wijze te laten dopen, als volwassene namelijk en op eigen keus, dan vloog je er ook uit. En zelfs dat is niet meer overal zo tegenwoordig, hè. Als je het maar stiekem doet, dan zullen ze het er niet over hebben. Daar komt het ongeveer op neer. Want ja, anders zou je niemand in die kerk over, toch? Maar goed, dan liggen de rollen dus weer omgedraaid. Maar het blijft altijd bij een fragmentarisch geloof. Een gematigd evangelie. Een beperkt woord van God. Een woord van God dat ingeperkt wordt door onze voorschriften, door onze statuten enzovoort. U weet toch hoe dat gegaan is? Ik ga niet verder terug dan de reformatie, hè? Dat is lang genoeg, dat lijkt mij. Men heeft in de dagen van de reformatie hier en daar wat geloofsbelijdenissen opgesteld en wat kerkelijke statuten, met de beste bedoelingen natuurlijk. Denkt u? Nou ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval, het resultaat daarvan is dat men in die kerken dus moet geloven, of mag geloven, wat in die formulieren, die statuten, in die geschriften is vastgelegd. En als je iets gelooft wat daar niet in staat, dan hang je er hoor je er niet bij. En daar waren die dingen ook voor, om te bepalen wie er wel lid is en wie niet, en wie er wel bij mag en wie niet, om de eigen gemeenschap, eigen kerkgenootschap te beschermen enzovoorts. Maar het is meteen de norm geworden voor de leer. Maar de Bijbel is heel wat uitgebreider dan die kerkelijke statuten en belijdenisgeschriften en hoe ze maar heten mogen. Waarmee ik die geschriften niet veroordeel. Maar als die de norm zijn, ja, dan veroordeel ik ze wel uiteraard. Die zijn niet de norm. De Bijbel is de grondslag en die is veel uitgebreider. En dingen als wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Ja, in de dagen van de reformatie speelde dat geen rol van enige betekenis in de praktijk. Het ging om de bescherming van het eigen volk, om zo te zeggen. Men had wel wat anders aan het hoofd. Dus het is er nooit ingekomen. En als wij er uitspraken over doen op basis van de schrift, dan is het meteen extreem. En zulke eenvoudige Bijbelse waarheden als opname van de gemeente worden als zeer extreem en als gevaarlijk beschouwd. Schijnt in Amerika voor te komen dat er mensen zijn die daarin geloven. Die heb ik ook nooit begrepen trouwens, dit soort opmerkingen. Wij in Nederland geloven daar toch ook gewoon in. In de opname van de gemeente. Voor allen die wedergeboren zijn en eeuwig leven hebben ontvangers, niks nieuws. Integendeel. En niks extreems. Het is een volstrekt Bijbelse lering die zegt dat de gemeente uit onze dagen, sinds de opstanding van Christus en afwachting van de wederkomst van Christus, gepromoveerd wordt naar de hemel, zeg ik altijd, hemelsburgerschap ontvangt en om die reden uiteindelijk gewoon ook van de aarde zal worden weggenomen. Om te delen in de hemelse heerlijkheid van Christus. Dat is gewoon Bijbelse waarheid. Maar een deel dat men niet kent, blijkbaar. Maar men is traag van hart om te geloven. Men leest de dingen in de Bijbel niet. Of men leest ze wel, maar men leest er overheen. Men gelooft ze niet. Een ander voorbeeld heb ik een bladzijde verder, voor het gemak even dicht bij elkaar. Namelijk hoofdstuk 22 van Matthäus. Hoofdstuk 22. Vers 41, als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus, dan heeft hij dus een verzameling orthodox-joodse godsdienstige mensen bij elkaar. Hè? En de heer vraagde hem en zei, wat denkt u, wat vindt u, wat dunkt u van de Christus? Niet wat dunkt u van mij, maar wat dunkt u van de Christus? Dat is de Christus, de Messias, zoals die in het Oude Testament uiteraard beschreven wordt, geschilderd wordt, heet dat ook. Wat zegt de Bijbel daarover? Het Oude Testament wel te verstaan. Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? En toen gaven ze een goed antwoord. Zij zeiden tot hem, Davids, zoon van David. Dat was een goed antwoord, maar het is toch een onvoldoende. Dat is onvoldoende natuurlijk. Maar het was correct. En de heer stelde dus een tegenvraag. Hij zei tot hen, hoe noemt hem dan David in de geest, dat wil zeggen door de geest geïnspireerd, en dus naar waarheid, hoe noemt hem dan David in de geest Heere, als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Kijk, het eigenaardig is dat eruit blijkt dat de Joden in die dagen wel degelijk geloven, en dat doen ze nog, dat het een Messiaanse psalm is. Dat wil zeggen dat het een uitspraak is over de Messias. En dat staat hier ook niet ter discussie. Maar als hij de zoon van David is, hoe kan David hem dan zijn Heer noemen? Dat hij moeten noemen mijn zoon. En dat wisten ze niet. Waarom niet? Ja, omdat ze traag van hart waren om te geloven al hetgeen de schriften, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want wat hebben de profeten gesproken? 2 Samuel 7. Altijd weer 2 Samuel 7. Dat David een zoon zou hebben, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, waarbij de stoel zijns koninkrijks niet zou wankelen tot in eeuwigheid. Bekend, Messiaanse profetie, profetie over de Messias. Daar komt het ook fundamenteel vandaan dat de Messias de zoon van David zou zijn. Hoe weet men dat? Primair 2 Samuel 7. Maar de volgende zin luidt dat de Heer zegt tot David, en hij, jouw zoon David, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dus wie is de Messias, wiens zoon is hij? In volgorde van de hiërarchie, van belangrijkheid, de zoon van God. Dat had een goed antwoord geweest als ik mij vraag. Ik zou er net een voldoende voor gegeven. Niet ruim, maar net een zesje. Maar het antwoord is meer ledig. Hij is de zoon van God. Hij is de zoon van David. En impliciet, maar graag wel even erbij vermelden, zoon van David en dus ook zoon van Abraham en zoon van Adam, zoon des mensen. Maar het wordt niet vermeld. Zoon van David, oké, maar hoe noemt hem dan David zijn Heer? Wel eenvoudig, omdat die zoon van David niemand anders is dan de Heer, Jehovah zelf, de openbaring van de Godheid enzovoorts. Maar dat geloofde men niet. En nu nog niet trouwens. Maar ja, dat hele begrip zoon van God is een omstreden zaak geworden. Mede daardoor, daar wilde ik het niet over hebben. Waar ik het nu over heb is gewoon dat men maar een deel van de Bijbelse waarheid kent en het andere deel wegredeneert. Niet wil geloven, niet zien wil, niet zien kan, op wat voor manier dan ook maar. Maar men is bevooroordeeld en ziet het dus niet meer. Het is toch een verschijnsel dat voor de meeste van ons toch redelijk herkenbaar zal zijn. Hè? We hebben vooroordelen, dus bepaalde dingen lezen wij overheen. En toch, we zouden aandacht geven aan al hetgeen de profeten gesproken hebben. Zie? Want ja, men kan er overheen lezen, maar een heel ander ding is, en dat vind ik veel ernstiger, is dat men bewust bepaalde Bijbelse waarheid aan de kant schuift. En dat is eigenlijk voor mij de aanleiding om hierover te spreken. Men doet het bewust. Nee, de directe aanleiding is gewoon dat iemand zegt dat we dat moeten. Niet alle Bijbelse waarheid openlijk prediken. Want dat wekt maar weerstand op. En dat maakt de drempel te hoog. En dat brengt mensen maar in verwarring. Dat moet je ze niet vertellen en al dat soort zaken meer. En gek genoeg, zelfs ik kan daar nog redelijk in meekomen met zulke gedachten. Maar dat veronderstelt dat als je Bijbelse waarheid moet prediken, dat je dat altijd doet aan dezelfde mensen en gedurende jaren achtereen. Dan kun je een programma opstellen, een curriculum. Nou, iets met zoveel u's erin wantrouw ik altijd hoor, een curriculum. Nou goed, daar zullen we het niet over hebben verder, over al die u's. Maar een leerplan, want zo heette dat vroeger, maar dat is te goedkoop geworden. Moet wat plechtiger zijn. Dat kan dan, dat vind ik ook, dat is een goed plan. En dan kun je beter doseren. Ongeacht hoe je dat woord voor de gelegenheid dan schrijft. Kun je het in porties opdienen, heet zoiets. Maar ik heb van mijn vader geleerd, denk erom, als je ergens spreekt. Dat zei hij niet eens tegen mij hoor, dat zei hij tegen iemand anders. Ik was er nog te jong voor, maar ik heb het allemaal wel gehoord. Die zei, denk erom, als je ergens spreekt, je moet zorgen dat ze de boodschap in één keer horen, want waarschijnlijk spreek je ze nooit meer. Je hebt ze dan in de zaal, dan moet je het zeggen, je hebt één gelegenheid. Ik geloof trouwens dat hij het weer geleerd had van broeder Kits, senior, wel te verstaan. Dat was ook van huis uit een typische evangelist, enthousiaste man, enzovoort. En recht door zee, tenminste zo heb ik hem gekend. En die zei, nee, je moet het ze in één keer vertellen, want je hebt ze nu onder je gehoor. En bovendien moet je zo hard spreken, dat de achterste in de zaal het hoort. Tot die moet je je richten. Nou goed, dat deden die mensen ook. Zo hoort dat ook eigenlijk, hè. Maar ja, tegenwoordig moet men dat allemaal voorzichtiger doen. Mensen zijn kwetsbaar, ze gaan op hun teentjes, dan wel op hun ziel getrapt. En kunnen zoveel niet aan. En je mag ook niet langer dan 10 minuten spreken, want dan verliezen ze de aandacht. En al dat soort dingen meer. En bepaalde dingen mag je niet over praten. Ik weet nog goed, over de doop mochten wij niet spreken. Ik zal niet zeggen waar het was, maar over de doop mochten wij niet spreken. Ja, dan houdt het gauw op natuurlijk, want ja, de Bijbel spreekt daarover, toch? En nog zo wat dingen. Over de gemeente als man mocht ook niet gesproken worden. De gemeente moest een vrouwtje blijven, liefst een bruidje. Maar de gemeente als man, nee, dat was allemaal te kwetsbaar. Er mocht niet over gepraat worden enzovoorts. Hè. En tegenwoordig krijg ik dan te horen dat je niet mag praten over de achtergrond van de gemeente in de 10 stammen van Israël in plaats van in de 2. Dat mag niet, want dat begrijpen mensen dan verkeerd. Ze zijn het dan wel met mij eens met mijn opvattingen, maar ze vinden toch dat je er niet over moet praten, want mensen begrijpen dat verkeerd. Ja, hoor eens. Ik las jaren geleden een stukje van, ik weet niet meer wie het was, een Amerikaanse predikant, een bijbelleraar, die schreef, als je ooit gesproken hebt over de genade gods en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, heb je het nog nooit goed gedaan. Mag ik je zeggen? Als je gesproken hebt over de genade van God en er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft, heb je er nog nooit goed over gesproken. Vond hem wel sterk. He? Maar tegenwoordig zegt men, he, de boodschap van genade, dat is gevaarlijk. Je moet toch wat wet tegenover zetten. Want de wet is toch heilig en rechtvaardig en goed. Dan zeg ik, ja hoor, Absalom was ook een aardige man, schoon van gestalte, schoon van aangezicht. En bovendien had hij een goede kapper, heb ik begrepen. Stond dat niet in de Bijbel dan? Nou ja, zoiets in elk geval. Maar hij deugde niet. Enzovoorts. Dat wil zeggen, er zijn heel wat dingen die zijn in zichzelf heilig, rechtvaardig en goed. Maar daarom wil het nog niet zeggen dat we die dingen nodig hebben. Of er iets mee kunnen. En dat geldt specifiek voor de wet waarvan Absalom uiteraard een uitbeelding is. Maar dat doet nou verder niet de zaken. Ik wil het ook niet moeilijker maken dan het nu is. Maar waar het maar om gaat is dat wij heel de schrift hebben. We hebben de verantwoordelijkheid om daarin te geloven. En eventueel, ik weet niet hoe ver uw verantwoordelijkheid strekt. Ik weet wel hoe ver de mijne strekt. Eventueel hebben we de verantwoordelijkheid om daar dan ook dus over te spreken. En of mensen dat verkeerd begrijpen of verkeerd willen uitleggen of er niks mee kunnen. Ik heb er geen bezwaar tegen dat mensen iets horen uit de Bijbel en daarna een paar nachten wakker liggen. Ik vind het heel nuttig. Laat ze maar problemen krijgen en een beslissing nemen, want daar gaat het om. Zie? Het is heel de schrift. Dan weet ik wel dat het een wellicht belangrijker voor ons persoonlijk is dan het andere deel van de schrift. Maar wie ben ik om dat uit te maken? Ik zal u zeggen, mijn ervaring is, als mensen geïnteresseerd zijn in het woord, in de Bijbel, dan kan het niet schelen welke cd's of mandjes je ze geeft, is altijd goed. Maakt niet uit. Alleen als ze niet geïnteresseerd zijn, niet oprecht, dan zijn ze geneigd over bepaalde zaken te struikelen. Zo werkt dat in de praktijk. Toch? En verder, ja, er zijn natuurlijk mensen die sowieso moeite hebben om wat te leren, vooral van een ander. Dat kan problematisch zijn, natuurlijk. Maar om het dan maar mee op te houden, ja, dat is uiteraard niet bijbels, integendeel. We hebben één woord, één schrift, dat complete woord van God, dat is zeer vast. En ik blijf erbij dat de vastheid van de Bijbel als zodanig juist in de praktijk daaruit bestaat dat die één geheel is. En dat wanneer men schrift met schrift vergelijkt, dat het zich bevestigt. De Bijbel bevestigt zichzelf. Heeft van buitenaf verder niks nodig. Alleen als er één bladzijde uithaalt en daar een hobby van maakt van die ene bladzijde, ja, dan kom je niet zo ver natuurlijk. En dat is waar het om gaat en waarvoor wij altijd gewaarschuwd worden. Paulus zegt, wij sjoemelen niet met het woord van God. Wij dragen het niet te koop, is het plechtig vertaald in 2 Korinthe 2 vers 17. Peter zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En Paulus zegt, 2 Korinthe 2 vers 17, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. En het is redelijk netjes vertaald. Het is trouwens ook in het Grieks redelijk netjes geformuleerd. Maar wat opgevat wordt als te koop dragen, betekent in werkelijkheid vervalsen. Zoals men water doet bij de wijn. Dat is weliswaar verhandelen, maar onoprecht, niet eerlijk. Men maakt het eerst acceptabel voor de markt, voor het publiek. Men maakt de drempel lager. Men past het aan. En genade alleen, dat is te moeilijk te verkopen. In meer dan één opzicht uiteraard is genade moeilijk te verkopen. Je kan er in ieder geval niet op afdingen, broeder. Nee. En dus doet men er voor de smaak een beetje wet doorheen. Naar smaak toevoegen. En dat wordt dus steeds meer, hè? Dat is Galaten 6, waar dat staat. Waar gelovigen wet prediken toch, opdat zij wegens het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dat staat er. Want de prediking van het kruis van de Heer Jezus Christus is een prediking dat wij der zonde gestorven zijn en der wet gestorven zijn en dus alles mogen. En dat vindt men een gevaarlijke leer. Omdat men niet vertrouwt op het werk van de Heer in ons. In plaats van het werk der wet op ons. Als u begrijpt waar ik het over heb. Het is verder mijn onderwerp niet, dus ik stip het alleen maar aan. Maar Paulus zegt, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Hij zegt, wij verdunnen het niet. Wij mengen het niet met dingen die er niet bij horen. En dus maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. En als dan iemand komt en zegt, Paulus, dat doe je onverstandig, of je kunt beter wat weglaten, dan zegt Paulus, nee, dat doen wij niet. En dat zegt hij letterlijk in hoofdstuk 4, vers 1. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, 2 Korinthe 4, vers 1, omdat wij deze bediening hebben, hij zegt, het is mijn werk. Dus mijn gave, de genade die mij gegeven is, houdt in dat ik dit werk doe. En dus daarom, terwijl we deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, wij bezwijken niet, wij houden niet in, wij beperken ons niet. Het zit allemaal opgesloten in dat begrip vertragen. Vers 2, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En dan komt mijn vaste commentaar. Bedekselen der schande betekent letterlijk schandelijke bedekselen. Maar om de nadruk te leggen op het bijvoeglijk naamwoord schandelijk, wordt het vervangen door een zelfstandig naamwoord. En dan krijg je deze constructie. De bedekselen der schande. En dus de klemtoon ligt op schande. Het is een schande, deze bedekselen. Welke bedekselen, vult die uit de voorgaande verse. Want hoe wordt het woord Gods te koop gedragen? Dan wel versjagerd, dan wel vervalst, dan wel verdund. Door het nieuwe verbond te mengen met het oude verbond. Dat staat er. Want dat is 2 Korinthe 3. Bijvoorbeeld vers 5. Maar onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van het oude. Niet der letter. Maar des geestes, want de letter, het oude verbond, de wet, dood is namelijk een bediening des doods, vers 7. God heeft ons bekwaam gemaakt dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Van de geest dus, en die maakt levend. Het oude verbond is bediening des doods. Waarna de apostel verwijst naar de oud-testamentische geschiedenis weer. En zegt, nou ja, Mozes aangezicht straalde zo dat er een bedekking overgelegd moest worden. Want het volk was blijkbaar niet in staat om dat grote licht te zien. Zij konden de heerlijkheid van het nieuwe verbond niet zien en dus ging er een bedekking over. Dat is de symbolische betekenis. En toen hielden ze alleen de wet over. Uit inzettingen en geboden bestaande. Maar die is ontstegen, schrijft Paulus in Colossenses, meen ik. En wat men niet meer zag, is dat het oude verbond in zijn geheel illustratief is voor het nieuwe. En dat miste men dus. En Paulus zegt, Wij doen niet als Mozes, dat staat er toch, hè? Vers 13, 4 vers 13. Wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel, een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen er niet gedaan wordt. Op zo'n lange zin ga ik nou maar weer niet in. Maar het gaat erom dat men dat licht van Mozes' gestalte niet kon verdragen. En dus moest Mozes zijn aangezicht bedekken. Zoek het maar eens op. In Exodus, want daar wordt het beschreven. En daarna zegt Paulus naadloos erachteraan, vers 14, maar hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Want als men komt tot Christus, zal die de bedekking wegnemen. En het staat er nog weer een keer in vers 15. Tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En daarna zijn we bijna bij 4 vers 2. Maar wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen, want wij leven onder het nieuwe verbond. De bedekking is er afgenomen. We hebben niet maar een deel van de schrift, namelijk de geboden en in inzettingen bestaande enzovoorts. Maar we hebben ook het nieuwe verbond waar het oude een illustratie van is. En onder het nieuwe verbond leren wij dat we van het oude verlost zijn. En dat is de praktische consequentie van de meest simpele, eenvoudige evangelische boodschap. Dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Want als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven en daarmee vrij van de wet. Toen maakte Johannes de Heer daar een mooi lied over. En toen vond men later dat men toch beter dat lied maar weer uit die bundel kon halen. Ja, dat is zo. In mijn dagen stond het er al niet meer in. In mijn jeugd stond het er al niet meer in, 538. Maar mijn vader zong het uit volle borst, uit zijn hoofd. Niet in de samenkomsten, maar gewoon in het dagelijks leven. Dan kun je toch af en toe wel eens een lied zingen. En dan zong hij dat lied zo uit zijn hoofd. Dat wil zeggen, in zijn dagen was het er nog, maar in mijn dagen was het al verdwenen. En dat ik het kende, is omdat ik het mijn vader ooit heb horen zingen. Nou, wel vaker trouwens, hè. Vrij van de wet, o vreugde vol leven, niet meer aan horen, vrezen en beven, enzovoorts. Maar men heeft er weer een bedekking over gedaan, over de blijde boodschap. Toch? En toch maar weer wet geïntroduceerd. Ook in wat zich tegenwoordig evangelisch noemt. Eenvoudig, men heeft een bedekking gelegd over het tegenwoordige werk van Christus en over de troon der genade en de heerschappij van de genade en de werking van de geest. Nou ja, voor de werking van de geest, daar kan je natuurlijk zomaar niet bedekken. Dus toen heeft men uitgevonden een ander werk van de geest, hè. Zoals daar zijn het linksom, rechtsom, achterover, dan wel voorover vallen. Wat natuurlijk in zichzelf gewoon een volstrekt lasterlijke aangelegenheid is. Want de geest laat niet vallen, de geest richt op. De geest geeft leven. Maar goed, maar wat de geest werkelijk doet, in ons in heel de waarheid leiden. Ja, dat wil men niet, want we willen een beetje waarheid, iets wat uitkomt. Dan moet de Bijbel eerst vertaald worden als het ware naar onze tegenwoordige tijd en aangepast worden aan onze omstandigheden. Dat betekent dat het grootste deel uit de Bijbel verdwijnt en wat overblijft vertalen we overnieuw. En zo passen we het aan. Dat is wat er toch gebeurt en dan vindt men nog gek dat de mensen uit de kerk weglopen. Ik weet wel waarom. Wat zou je daar moeten vinden dan? Wat heeft die dan te bieden? Je kunt net zo goed op tennis gaan of op fitness of weet je veel wat. Dan loop je ook wat contacten op. Het zijn allemaal mensen met goede bedoelingen, denk ik altijd. Maar ik meen het echt serieus, niet om lelijk te doen. Maar wat moet je dan, geef het maar als advies dan, hè. Wat is dan de inhoud? Men probeert met show mensen erin te krijgen. Maar daar kijk je op een keer doorheen. Bovendien, hoezo show als er geen inhoud is? En datzelfde lot is de zogenaamd snelgroeiende evangelische gemeente ook beschoren uiteraard. Zodra het lijkt op theater kun je maar beter gewoon naar het theater gaan. Dat doen ze het ook beter trouwens over het algemeen. En het is waarschijnlijk goedkoper, ongeacht de prijs van het kaartje. Het kost je in ieder geval niet je hele leven. Hè? Word je daar behouden van? Nee. Daarvoor heb je het evangelie nodig, het woord van God. Maar ja, waar dat niet gepredikt wordt, wat heb je er dan te zoeken? Kijk, dat is het grote probleem. En hoe meer wij de waarheid, het woord Gods, bedekken, hoe moeilijker het wordt om later alsnog een stukje weg te trekken. Zie? Dat is altijd de geschiedenis geweest van christendom. Bijbelse waarheid die bedekt wordt en dan verder en steeds verder terug, en tot men alles kwijt is. En toen kwam de reformatie en daarna begon het verhaal overnieuw in een verhoogd tempo uiteraard. En we zijn langzamerhand weer zover. We zijn alles kwijt. En zeker het tegenwoordige werk van Christus. Nee, waar het om gaat is dat we heel de schrift hebben. En ik ben van mening dat als niemand... Dat als wij niet ons best doen om inderdaad heel die Bijbelse waarheid te beleven, daarover te spreken en eventueel te verkondigen, ja, wie doet het dan wel? Nog. Want die kant gaat het altijd op. Hè? Als men denkt politiek te moeten bedrijven, de drempel lager te maken, concessies te doen, betekent het gewoon dat men zijn bestaansrecht en het recht op zijn bediening eigenlijk verloren heeft. Want als wij iets bedekken, dan moet iemand anders toch die bedekking weer wegtrekken, of niet? Of we raken dingen definitief kwijt. Paulus schrijft aan Timotheus, wat gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen die weer bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat is een kwestie van doorgeven. Als men daaraan tekort doet, dan wordt het minder en minder en minder en minder en minder. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. Niet dat dat proces te stoppen is, dat verbeeld ik me echt niet. Maar ik denk wel dat waar mensen geïnteresseerd zijn in heel de schrift, dan moeten ze toch ook ergens terecht kunnen. En als het goed is, vinden wij elkaar daarin dan ook. Maar het idee van voorzichtig zijn, ja, natuurlijk moet je voorzichtig zijn, het is het woord van God. Het is niet bestemd voor discussie en niet bestemd om interessant te doen. Het is niet bedoeld voor de show. Het is opdat wij ervan zouden leren. Maar men zou er niet terughoudend mee zijn. Weet u nog hoe het was met het manna dat uit de hemel nederdaalde? Er werd niet gezegd, wees er voorzichtig mee. Er staat, neem zoveel als je wilt. Het is voor ieder genoeg. Neem zoveel als je wilt. Blijft toch niks over tot de andere dag, maar neem zoveel als je wilt. En elke dag is dat daar. En bij de wonderbare spijziging, waar we niet zo lang geleden over gesproken hebben, heb je precies hetzelfde verhaal. Maar zoveel iedereen maar wil. En daar gaat het om. Als wij vragen hebben over leven als zodanig, de Bijbel geeft daar antwoord op. Dat het antwoorden zijn die niet passen in de aan ons overgeleverde traditie. Ja, dat is vaak zo, ja. Hoe komt dat? Omdat er voor ons geweest zijn die de traditie beperkt hebben. En die de invloed van de Bijbel op onze levens- en wereldbeschouwing, op onze zogenaamde wetenschap, beperkt, gematigd hebben, enzovoort. De Bijbel en daarmee de Heer buiten de deur hebben gezet. En daarna stellen wij ons vragen, naïef als we zijn, en we krijgen antwoorden die passen niet in onze levensbeschouwing. Dan wordt het tijd om die aan te passen. En dat je daar moeilijkheden mee hebt, dat je daar eens een paar nachten van wakker ligt. Ja, minstens. Doe het maar serieus. Ligt er maar een poosje wakker van. Heel goed. Dat is het dilemma van de schriften. En daarna eindig ik dan met, ja, er zijn veel meer van die schriftplaatsen, maar ik eindig dan maar met 2 Timotheus 3, vers 16. Die kennen we hopelijk allemaal. 2 Timotheus 3, vers 16, waar simpelweg staat, al de schrift, dat is dus heel de schrift in moderner Nederlands, al de schrift is van God ingegeven, en dit is Paulus die het schrijft, net waren we bij Petrus, maar dit is Paulus, al de schrift is van God begeesterd staat er eigenlijk, maar we kennen dat woord helaas niet meer. Hè? Theopneustos, van God begeesterd. Geest wordt wel degelijk genoemd. Al de schrift is van God begeesterd en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift, niet maar een deel, al de schrift. En het doel daarvan is, van het onderwijs is, opdat de mens Gods, dit wil zeggen de wedergeboren mens, de gelovige, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is voor degenen die zeggen, maar het gaat toch niet om wat we het allemaal theoretiseren. Het gaat toch om ons praktische leven. Dan moet ik u zeggen, dat praktische leven wordt gevoed door wat wij weten. Door wat wij voor waar houden, door wat wij geleerd hebben. En wat wij leren, leren wij uit die ene schrift. En daaruit leren we wat nodig is. En wat onze bediening is. Wij worden onderwezen door de schriften en op die, langs die weg volvoert God zijn werk in ons. De eenvoudige Bijbelse waarheid is dat al wat God doet, doet hij door zijn woord. En als hij in ons wat zou doen, is het dus door zijn woord. En als hij door ons wat zou doen, dus eventueel door onze werken, dan komt het nog voort uit de inwoning, de inwerking van zijn woord in ons. En daarom het woord van Christus, dat is Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Hoezo gematigd? Wij zouden matig leven in deze tegenwoordige eeuw. Wij zouden onze beperkingen als mensen, ook als kinderen Gods, kennen. Dat is waar. Maar we zouden het woord van God niet beperken, integendeel. Het zou zijn volle uitwerking hebben in ons. En of het nuttig is om bepaalde dingen uit de Bijbel te weten, dat is niet aan ons om dat te bepalen. De Bijbel zelf zegt dat het nuttig is. Heel de schrift is nuttig tot lering, ongeacht waar het over gaat. Omdat het ons inwendig opbouwt, ons inwendig verandert, onze andere kijk geeft op de wereld, op het leven, op God, maar ook op onszelf uiteraard. Hè. De bedoeling is dat die duistere plaats, dat duistere hart, verlicht wordt, zoveel mogelijk. En heel de schrift is voor dat doel gegeven. Ik zeg wel eens, naar Bijbelse maatstaven, kijk, een mens is een aarden vat, en het ene vat is niet zo groot als het ander. Daar is verschil. Dat is inderdaad waar. De bedoeling is dat elk vat gevuld wordt totdat het vol is en vol is vol. Dat is in alle gevallen 100%, ongeacht hoe groot het vat is. Maar hoeveel er dan in absolute zin in zit, ja, dat is verschillend dan dus. En dus kan het zijn, ik weet niet of het verstandig is om dit weer te zeggen, maar goed, dus kan het zijn dat wat de een nodig heeft en wat de een weten moet, dat hoeft de ander niet te weten en die kan er ook verder niks mee. Nou, zo wat. Als je iets hoort waar je verder niks mee kunt, oké, je kunt het voor kennisgeving aannemen en in je zak stoppen, met je meedragen, ook naast je neerleggen, dat kan ook nog, enzovoorts. En als je het echt nodig hebt, dan komt dat wel een keer. Verder geen enkel punt hoor. Dat wil zeggen, er zijn wel verschillen tussen gelovigen. En wat voor de een belangrijk is, is voor de ander niet belangrijk. En een schriftplaats die de ene mens, gelovige, erg aanspreekt, spreekt de ander helemaal niet aan. Dat heb je nou een keer. Dat is gevoelsmatig en het is afhankelijk van onze aard, ook van natuur en ook naar de oude mens enzovoort. Die verschillen bestaan wel, maar doet er niks aan af dat heel de schrift als eenheid gepredikt zou worden en door ons zou worden geconsumeerd. Als u zegt, dat kan niet, zeg ik, dat maakt weinig uit. De bedoeling is dat we niet te minder aan beginnen en ermee voortgaan, zolang wij de tijd hier hebben. Dat is wat het is. En daarmee zijn we terug bij het lied dat we gezongen hebben. Het is slechts één ding dat ik van de Heere begeerd heb. Hè? Om onderwezen te worden in zijn tempel. Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen. En ook al kunnen wij wat wij aanschouwen misschien niet onthouden, dan geeft het niks, dan komen we opnieuw bij elkaar of we lezen opnieuw in de schrift en ontstaat datzelfde beeld weer. Aanschouwen we hem weer. Zo is dat. Want de bedoeling is dat wij ziende op hem door het leven zouden gaan en zouden komen, wis en waarachtig wel, tot kennis van Christus in al de schriften. We zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vandaag weer bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten openen. Om bepaald te worden bij nieuwe en oude dingen wellicht. Maar we zeggen u een bijzonder dank dat u ons uw woord hebt nagelaten. Dat profetische woord dat zeer vast is en dat schijnt in onze onwetende en duistere harten. Wij danken u dat u met uw evangelie geschenen hebt, met uw licht geschenen hebt in onze harten, om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Opdat we geheel verlicht zouden worden en omdat we uw waarheid verstaande vrij zouden worden en daarna ook in vrijheid zouden wandelen. In het besef dat deze oude wereld voorbij gaat en dat wie in Christus is een nieuw schepsel is, zodat voor ons alles is nieuw geworden en onze toekomst wacht bij u. Wij danken u daarom ook voor de beloften die u ons gedaan hebt. Dat u een werk aan ons zou doen en zou voltooien tot op de dag van Christus, opdat wij waardig bevonden mogen worden om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u dat die heerlijkheid geopenbaard zal worden op grond van uw belofte en dat we bovendien mogen weten dat dat geen lange tijd meer zal duren. Wij danken u daarom dat we in hopen zijn zalig geworden en mogen vooruitzien naar die rijke toekomst die u ons beloofd hebt, waaraan we als eerstelingen deel zullen hebben. Daarom vragen we u, wees u ons nabij, met uw kracht en genade, want u hebt het beloofd in uw onvergankelijke woord. Amen.